Het nieuwe album van Taylor Swift is uit.
Ja, hier hebben we echt heel lang naar uitgekeken. Wat vind je ervan?
Als je het mij vraagt, is Taylor Swift grappiger dan ooit op dit album.
Ik denk dat om tot de kern van het album te komen, je echter het allerlaatste nummer moet weten te beluisteren. Misschien had dat wel het eerste nummer moeten zijn.
In Taylor's Era reviewen we de hele plaat, nummer voor nummer.
Waar gaat het album over en waar staat het in het oeuvre van Taylor Swift?
Luister nu naar Taylor's Era op Podimo en Spotify.
Dat is heel raar.
Maar zei hij, ik.
En zo, oh, de, geen per ongeluk. Zo.
Hallo mensen, welkom bij Tussen 30 en Doodgaan. De podcast van Tatjana Almoeli en Malou Holshuizen. Yeah. Nou, we zitten weer bij elkaar. Dat hoor je eigenlijk omdat jij dan altijd de vormgeving meezingt.
Omdat
we
die irritant ben.
Ja, als we op afstand opnemen, dan horen we die niet. Dan zet Rinse dat er later tussen.
Hoe zit ik in de microfoon te praten?
Geen idee. Geen idee, maar we hebben laatst in de vergadering het gewoon allemaal opgegeven. De relatie tussen Tatjana en haar microfoon.
Het is gewoon klaar, ik doe maar gewoon wat. En arm erin zit.
Je doet het nu goed. En volgens mij kan je hem ook goed vastpakken. Want dan hou je handjes er maar aan. Maar niet aan. Oh my god. Oh. Rinse had je vermoord. Maar goed, die is hier niet. In wat
die
voor staat?
Die is verjaardag aan het tref
ik jou.
Ja.
Ja, we hebben het natuurlijk vorige week erover gehad.
Ja, nee, nou, vorige week over gehad. We nemen er nu twee achter elkaar op.
Ja, ik dacht...
Laten we gewoon eerlijk zijn.
Laten we
schat, ik zie er gewoon hetzelfde uit. Ja, jij hebt een leuk ander blouseje aan.
Ik heb een ander hesje aangedaan. Nee, ik heb een hesje uitgetrokken.
Ik heb ook iets uitgetrokken, maar verder zie ik er gewoon totaal... Ja, want jij gaat op vakantie. Nou, daar gaan we waarschijnlijk volgende week alles over horen. Of misschien nu ook al een beetje. In ieder geval, het gaat dus nog steeds niet geweldig. Aangezien we een uur geleden de andere hebben opgenomen.
Ja.
Zo veranderd in een uur.
Ja, gaat wel goed. Ja.
Nou, ik ben wel dus vrolijker omdat het gewoon een leuke aflevering was. En ik gewoon met jou lekker heb gekletst. Dus dat is zeker een upside. Maar ik heb het vorige keer ook wel een beetje gezegd. Maar ik word echt even gek van mijn werkleven.
Mm-hmm.
Ik heb zo... Kijk, en het is zeker ook omdat ik zelf gewoon... prikkelbaarder ben. Mm-hmm. Meer prikkelbaar. En ik gewoon in de basis nergens zin in heb. In niemand. En al helemaal niet om een soort mijn hersenen te kraken. En ik voel me dus niet echt creatief gestimuleerd. Etcetera, etcetera. Maar, of daarnaast, zeuren mensen ook echt aan mijn kop. Echt. Iedereen moet wat van me. Voor mijn gevoel. En dan ook zo opdrachtgevers die dan zelf best wel om... soms hele legitieme redenen, soms wat minder... dan gewoon zelf dingen laten liggen... of gewoon zelf niet reageren op mails... of onduidelijk zijn... of eerst heel erg van... oh, we zien het wel, ook wel goed... en dan opeens, volgende week moet je dit inleveren... of kan je hier nu naar kijken vandaag?
Oh ja, denk, kan je even reageren?
Ja, dat ook. Dat is een soort van dat ik één of twee dagen niet reageer... ook gewoon dat ik bijvoorbeeld in Parijs was... ik had gewoon een out of office aan... en dan kan je hierop terugkomen. Dat ik denk... sorry, maar ik ben niet jouw soort slaaf of weet ik voor wat. Het is echt... gewoon...
Nou, ik vind sowieso mensen die appen nadat ze hebben gemaild...
Ja, dat zou echt verboden moeten worden.
Die moeten dood.
Maar ook mensen die of soms nog op dezelfde dag of de dag erna zeggen... kan je terugkomen op mijn mail? Wie heeft bedacht dat je dezelfde dag of één dag later altijd moet reageren?
Ja, en weet je wat ik ook altijd zo grappig vind? Mm-hmm. Dit soort mailtjes over dingen die pas over 3 maanden...
Ja.
Zo, ja, Herman, ik ga zeker reageren. Maar ja, wel pas als de dingen voor morgen en overmorgen... Ja, en volgende week geregeld zijn.
Het is zo'n inbreuk op jouw eigen ritme, schema... hetgene wat gewoon meer prioriteit heeft.
Ja.
En mensen houden daar gewoon nul rekening mee. Ze zijn alleen maar bezig met zichzelf.
Mm-hmm.
En ja, ik werd daar de afgelopen week gewoon helemaal
lijf
gestoord van. En ik... Ja, dat in combinatie. Maar dat is dat ik ook niet echt lekker er zelf in zit. En ook dat ik dus heel veel werkdingen ook gewoon niet zo leuk... of niet zo boeiend vind. Dat ik denk, ja...
Mm-hmm.
Waarom zou ik hier eigenlijk iets over gaan maken of schrijven of doen? En dat, nogmaals, dat ligt wel echt aan de staat waarin ik nu verkeer. Ja. Want waarschijnlijk over 2 maanden denk ik bij al dezezelfde projecten, oh, fucking leuk. En dus dat weet ik ook. Maar ik merk wel dat ik er echt een beetje een soort, echt weer een beetje zo zuur en cynisch van word. Mm-hmm. En daar heb ik gewoon geen zin in.
Nee.
Een positief iets, wat niet per se werkgerelateerd is, maar wel iets wat ik nu ga doen, is dat ik eindelijk, wij hebben eerder dit jaar of afgelopen jaar een samenwerking met ze gehad in het najaar ook met de regenbooggroep.
Ja.
En ik heb nu eindelijk de intake gehad om me ook aan te sluiten als maatje of als aardige Amsterdammer.
Oh, wat goed.
Ja. En dat was gewoon zo'n fijn gesprek. Ik had met een van de coördinatoren daar. Coördinatoren.
Sorry.
Oh, deze uitlachings.
Ik heb er ook bij gewezen.
Thanks.
Vertel nog even zo over
support.
Die coördinatoren.
Coördinatoren. Ik spreek zo vaak woorden verkeerd uit. Het is echt een beetje gênant.
Nou, één. Als je ze maar ook vrij school. Ja, als je ze maar goed opschrijft.
Ja, meestal.
Daar zijn correctors voor.
Maar had ik ook maar gewoon een soort corrector die alles wat ik verkeerd uitsprak meteen verbeterde. Mm-hmm. Dat zou echt super zijn.
Ja.
Gewoon de stem in mijn hoofd en dat. Anyway. Heel fijn gesprek. En dat vooral omdat, zij ging natuurlijk ook gewoon vragen stellen van, ja, waarom wil je dit eigenlijk doen? En hoe zie je het voor je? En ook, je hebt dan natuurlijk al, wat wij ook in de podcast hebben benoemd, veel verschillende trajecten, doelgroepen, et cetera. En dat ik nog niet helemaal niet echt had nagedacht van, oh, wat wil ik dan het liefst? Maar toen ging ze zo een beetje zo vertellen over die verschillende trajecten. En toen ging ik heel erg aan op, toch wel jeugd. Mm-hmm. En toen gingen we gewoon een beetje praten, dus ook over waarom ik dat dan wil. En dat ik gewoon me in dat gesprek ook heel erg realiseerde van, wow, ik was natuurlijk gewoon best wel een troubled puber.
Ja.
En adolescent. En jeugd is tussen volgens mij de 9 en de 25 jaar. Dus dat is natuurlijk een heel brede doelgroep. En daar heb je natuurlijk ook weer binnen, dat ik ook aan kon geven wat mijn voorkeur had. Maar ik had niet echt een voorkeur. Ik denk dat alles gewoon best wel goed zou passen. Maar dat ik gewoon me heel erg realiseerde van, oh ja, als puber, weet je, ook al voordat mijn moeder doodging, gewoon al dat gedoe met mijn vader en gewoon nooit lekker in mijn vel zitten. En gewoon toen eigenlijk ook al best wel depressiever. En toen na mijn moeders dood juist helemaal soort in,
ja,
meer overlevingsstand. En toen alsof alles goed ging. En toen als begin 20 in de depressie. En gewoon al die dingen dat ik me opeens zo realiseerde van, oh wow, ik heb fucking veel hulp en zorgverlening gehad. Maar dat waren eigenlijk altijd gewoon volwassenen als therapeut of als maatschappelijk werker of artsen, psychiaters, bla bla bla. Wat heb ik niet gezien? Wie heb ik niet gezien? Maar gewoon zo'n het idee van iemand toch een beetje nog van, kijk, ik ben wel 32, dus ik ben niet echt dezelfde levensfase, helemaal niet. Maar wel iemand die nog wel een beetje een soort van rol als grotere zus of zo. Of als een beetje gelijkgestemde vervult en nog wel weet, weet je wel, ja, ik weet wat TikTok is bijvoorbeeld. En dat je gewoon wel jouw hoofd.
Good for you.
Nee, maar dat je gewoon wel kan meekomen in nog de beleefwereld of de leefwereld van een
en de generatie
tiener
ook
of van snapt. Precies. En dat zoiets anders is. Iemand die dus veel meer naast je staat en waar je gewoon mee kan kletsen wat er voor jou speelt. En dat je wel gewoon uitjes, weet je wel, leuke dingen gaat doen. Maar of ook aan doelen gaat werken. En dat, mm-hmm, ik weet niet, ik vond dat, ik realiseerde mezelf van, oh, ik had hier zelf denk ik heel veel aan gehad. En dat ik gewoon ook dacht van, ja, ik heb gewoon zo vaak mijn mond vol van, oh, we zijn zo individualistisch en zo met onszelf bezig. En gadverdamme, en die kut havermelk elite, waar ik zeker zelf ook, mm-hmm, onderdeel van ben.
Tegen het spiegelbeeld zeg je dat dan.
Precies, tegen het spiegelbeeld, die kut havermelk elite.
Jij daar!
Ga je weer lekker in Kradam zitten werken. Maar gewoon zo, dat ik daar heel erg klaar mee ben. Dat ik daar heel vaak gek van word. Maar dan ondertussen wel dat in diezelfde bubbel blijf rondzwemmen. En gewoon ook toch heel veel wel met mezelf bezig ben. En dat ik gewoon dacht, ja, het wordt echt wel tijd om gewoon dus meer of andere dingen ook te doen. En dan gewoon meer van, oké, ik vind medemenselijkheid heel belangrijk. En vaker naar elkaar omkijken. En niet alleen met jezelf bezig zijn. Dus
ik denk dat je daar heel gelukkig van gaat worden.
Ja, en ik wil ook oppassen met soort,
ik denk dat het al je problemen oplost.
Ja, precies. Ja, een soort savior complex. Ja. Ik ga echt even iemand helpen. Nee, daar gaat het niet om. Maar het gaat gewoon om, Ja, het heeft wel natuurlijk wel ook te maken met zingeving en met gewoon verder kijken dan jezelf en dan je directe bubbel of directe omgeving en gewoon verbinding aangaan met verschillende mensen en voor verschillende doeleinden. En ik denk, ik ben in ieder geval blij dat ik dit heb gedaan, ook omdat ik zo het gewoon al langer wilde, omdat ik het ook toch weer een beetje op de lange baan schoof. En het is gewoon goed dat ik dit ga doen, denk ik.
Ja, zeker.
Maar... En, sorry, nog één compliment voor onze luisteraars. Mm-hmm. Want er hebben echt best wel wat mensen zich direct aangemeld na samenwerkingen.
Jij zei het.
Ja.
Dit is waanzinnig.
Ja, en ze hebben echt van, want ze hebben ook al vaker zijn ze samenwerkingen aangegaan. Ook met bijvoorbeeld best wel echt grote bedrijven. En dat je echt bij ons soort van het grootste aantal in eerste instantie meteen zag.
Oh, wat
dus
goed.
Dat vind ik echt, dat is echt een pluim voor onze luisteraars.
Ja.
Dat, ik bedoel, wij weten natuurlijk dat ze meestal heel lief en betrokken en begaan zijn. Ook maatschappelijk geëngageerd en ook bezig met... niet alleen in je egoïstische vijvertje ronddobberen. Maar dat, ja, ik vond dat wel weer gewoon een blijk daarvan. Dus good for you guys.
Heel goed. We zijn trots op jullie.
Ja.
Dat. Ga jij veel naar scholen?
Om lezingen te geven en zo? Nou, ik heb dat wel... ik heb dat nu het afgelopen jaar niet heel veel gedaan. Daarvoor wel meer.
Ja.
Jij wel, hè?
Ja, ik vind dat heel leuk. En ook inderdaad deze doelgroep heel fijn. En het maakt mij nooit uit of zij mijn boek hebben gelezen. Want het is eigenlijk altijd nee. Dus je komt altijd binnen. En dan zit je tegen drie rijen pubers aan te kijken. Met oortjes in, telefoon in hun hand en jassen aan.
Ja, super.
Maar, en zeg maar, degene met de grootste mond. En die zeggen, als je vraagt wie heeft mijn boek gelezen. Zeggen ze, nou, ik weet niet eens wie je bent. Dus vertel dat anders eerst. En dan gaan we kijken of je gelezen hebben. Heeft het op TikTok gestaan? Nee, dan al sowieso niet. Ja, ik vind dat ontzettend leuk. Omdat we daar uiteindelijk helemaal met de materie waar je mee komt. En alle onderwerpen waar je over komt praten. Dat eigenlijk ga je altijd weg na een heel mooi gesprek. En krijg ik vaak nog van... Vaak zijn de jongens die blijven plakken, die met die grote muil, weet je wel. Die dan daarna nog zo, hey, en dan komen opeens dan zelf nog met een verhaal.
Ja.
En dan de stille, hele brave leerlingen, die krijg je later nog even in je DM.
Een mail of DM, ja.
Dat, en wat ik er dus heel fijn aan vind, is dat ik ben nu ook vrij terughoudend in het aannemen van opdrachten, waarvan ik van tevoren niet weet hoe lang ik ermee bezig ben.
Oh ja.
Omdat het lastig is, ook omdat ik een voorstelling ga schrijven.
Ja.
Jij ook met je boek, weet je wel. Het is gewoon lastig om dan daarnaast andere schrijfopdrachten aan te nemen. En met dit soort dingen denk ik, dat is gewoon fijn. Het is een ochtend in je agenda.
Ja.
Je gaat er naartoe. Je bent, je komt thuis en het is klaar.
Ja.
Dus... Ja. Ben je docent op een middelbare school? Je kan dat en mij.
We kunnen ook als duo geboekt worden.
En dan geven we lezingen over kwetsbaar zijn en de functie ervan en de gevaren ervan.
Ja.
En over onze boeken. Dus doe dat. Dan hoeven we veel minder andere dingen aan te nemen. Hebben we veel meer tijd om te podcasten. En zo komen we de winter door.
Ja,
dus,
mooi. Goed betoog. Hoe gaat het met jou? Hoe is jouw
week?
Mij
gaat het goed. Ik ga natuurlijk bijna op vakantie. Dus ik heb helemaal niks te klagen. Ik heb dan nu wel weer net zo'n mailtje van... tot wanneer ben je op vakantie? Dat ik dan zeg tot de 20ste. En dat iemand dan zegt, oké, 20ste. Om 3:00. En denk, ik bedoelde dus eigenlijk tot en met de 20ste.
En gewoon tot eigenlijk de 25ste. Daarna kan je wel weer wat afspraken plannen.
Ja, precies. Dat. Maar dat is allemaal oké. Ik heb dus, we zitten echt in een heel klein... Nou, even een heel groot natuurgebied in een heel klein vissersdorpje aan de kust.
Wow.
En je hebt ook allemaal wandelroutes. Dus we zitten daar 9 dagen en je hebt dan ook eigenlijk daar zo'n 9-daagse wandelroute. En dan normaal gesproken blijf je dan elke keer daar logeren. Maar wij kunnen er gewoon, we hebben gewoon een auto, dus we kunnen daarheen rijden, die wandelroute doen en dan weer terug.
Leuk.
Dus dat is heel fijn. Het allemaal hele mooie stranden, van die rotstranden en rotswandelingen.
Wow.
Dus ik kijk daar heel erg naar uit.
Wat voor weer
is
het daar nu?
Het is daar nu 21 graden.
Dus je kan ook gewoon zwemmen?
Ja, ik kan ook gewoon zwemmen. Ja.
Mooi dit accent.
Dat kan zeker. En ik had dus vandaag...
Sorry, deze lachkanon. Het zijn van die oude man.
Ja. Net alsof we bij 538 werken. verder had ik dus Vandaag zat ik in de trein hier naartoe. En ik moest natuurlijk draaiboeken maken. In de drive doen we dat. Dus online. En ik werd de hele tijd van mijn eigen hotspot getiefd. En in de trein deed het internet het niet. Ja. Het deed het niet. Het deed het gewoon niet.
Wow.
En elke keer als ik hem dus weer probeerde te verbinden, stond mijn er niet tussen. Ik ben altijd iPhone 10. Maar er stond wel de hele tijd iPhone van Kevin. iPhone van Kevin. Dus op een gegeven moment dacht ik, ja, weet je, Kevin, ik ga het gewoon even een keer proberen. En ja, blijkbaar deed bij Kevin het wel.
Maar hij heeft jou dan wel toestemming gegeven.
Nou, en op een gegeven moment, ik weet het niet, je moet er of toestemming voor geven of niet. Dat kan je instellen, volgens mij. Maar op een gegeven moment zei hij dus.
Zei hij iets?
Hij zei zo van, ja, wie zit er de hele tijd op mijn... En ik zo, dat was heel raar.
Maar zei hij, ik.
En zo, oh nee, ja, geen per ongeluk. Ik was zo keihard ingelogd op Kevin.
Vreselijk.
Ja, ja, I just did it.
Maar ik vind het vooral heel grappig dat jij dan toegeeft. Ik zou gewoon een soort van,
oeps.
Ja. Gewoon verdwijnen.
Nee, maar ik deed nu mijn laptop. Dus het is ook zo, laptop van Malou.
Oh, ja.
MacBook van Malou.
Maar het is heel grappig.
Dus Kevin, als je luistert... Sorry, moet je er maar een wachtwoord op zetten.
Ja. Ik krijg hem de schuld geven.
Of iets anders dan 0000. Dat.
Nou,
dus zo gaat het met
mij. Treinreis weer, ja. Wederom.
Laten we doorgaan. Op. Oh, laat ik hem... Oh, schuif je open.
Oh. Yeah.
Waar wil jij het over hebben?
Wow, ik zie nu... Het is altijd zo grappig bij jou... dat jij dan echt zo achter mij dingen commentaar schrijft. Zo'n boomer. Dus ik heb zo gewoon weekthema met vrienden op vakantie. Jij en Kevlook. Wat een goed thema!
Dat vind ik gewoon leuk om over te praten.
Okay.
Vertel.
Nou, ik weet niet of dit echt vakantie is. Maar ik ben uitgenodigd door een festival. Om daar... Ja, dit is echt geweldig, vind ik.
Mm-hmm.
Dit is echt een soort van... Ik doe eigenlijk nooit meer influencer klussen.
Tenzij het gewoon heel mooie spullen zijn, of toch?
Ja,
ja.
En of... natuurlijk, de podcast is, ja, is dat, nou, ja. Nou, een beetje middenveld.
Nou, wij schuiven veel door naar de podcast. Mensen die met ons willen
precies,
samenwerken.
Ja.
Dat voelen wij als prettiger.
Maar en wel, dat zeggen we vaak, maar dat is gewoon zo. Wel alleen merken en initiatieven waar we gewoon achter staan of waar we iets mee hebben.
Ja.
Anyway. Ja, dat is gewoon wel zo.
Ja, zeker.
Afijn. Ik werd benaderd. Door een festival. Ik zal het later wel een keer onthullen. Want ik ga er naartoe. En ja, nou, ik kan het nu toch ook wel zeggen.
Ja.
Door Krasnapolski Festival.
Oh.
Ja. En,
ik doe alsof ik het ken.
Okay,
wat is
niet?
Het? Nee.
Het is een festival. Ik ben er dus nog nooit geweest. Maar ik ken wel heel veel mensen die er zijn geweest. En het is een festival in Groningen. Het is begin maart. Dus het is echt zo'n soort het inluiden van festivalseizoen eigenlijk. En het is zeker ook dansen, muziek, dat. Maar het is ook heel erg een kunst- en cultuurfestival.
Wat leuk.
Ja, dus volgens mij met spoken word, ook theaterachtige dingen. Dus ook veel muzikale acts, maar ook best wel echt nog onontdekt of beginnend. Echt minder mainstream dan andere festivals die ik ken in ieder geval.
Mm-hmm.
En ik kreeg een DM of ik daar naartoe wilde met 5 anderen in een verzorgd bungalowhuisje op een bungalowpark. En dan dus gewoon naar dat festival.
En wie zijn die 5 anderen? Zijn dat bekenden van jou? Of?
Dat zijn gewoon... Ik heb... Nou, daar begon het dus mee.
Oh, je mocht jezelf mensen meenemen.
Ja.
Oh, en ik heb nog niks van jou gehoord.
Nou, dit? Schat. je kan wel zo doen, maar dit is jouw grootste nachtmerrie. Dus
klopt.
Laten we een soort...
Klopt.
Cut the
crap. Maar ik wil wel gevraagd worden.
Ja, nou, dan krijg je dit. Oh, wat vreselijk. Nou, nee, ik heb jou inderdaad niet gevraagd. Net zoals een groot deel van mijn vriendengroep. Want 5 mensen is best wel weinig.
Ja,
ben ik
heel weinig.
Maar goed, het begon er dus mee dat ik dacht... Wow, fucking leuk. En toen dacht ik...
Moeilijke vraag eigenlijk wel.
De selectieprocedure is echt best moeilijk. Om dus van wie neem je dan mee? Nou, en ik heb nu gewoon heel erg zo... want kijk, ik wilde natuurlijk mijn lover meenemen.
Ja.
Dat stond gewoon buiten kijf. En toen dacht ik, ja... we zijn natuurlijk best wel kort nog bij elkaar. We zijn nog heel erg in elkaars leven aan het infiltreren en elkaars vrienden aan het leren kennen. Dus ik ga niet allemaal mensen meevragen die hij gewoon niet kent.
Oh.
Dus ik heb eigenlijk een beetje zo daaromheen gekeken. Oké, wat zijn fucking leuke mensen die hij heeft ontmoet inmiddels?
Mm-hmm.
En waar hij dan wel gewoon ook iets mee had. En natuurlijk niet alleen maar met hem bezig. Ook wie ik zelf gewoon heel leuk vind voor zo'n weekend. En toen ben ik dus tot 5 mensen gekomen. En dus dat is nu gewoon set in stone. En dat ik heb daar heel veel zin in. Maar ik was ook een beetje dat ik dacht, wow, wanneer is voor het laatst dat ik gewoon met vrienden, zeg maar los van een Lowlands waar je dan meestal met 1 of max 2 mensen in een tent ligt, maar eigenlijk gewoon de hele dag op dat terrein bent. Dus wat doe je allemaal?
Hij doet het fout, ja.
Altijd op mij lopen te kankeren.
Doorpraten.
Nee, maar dat ik vind dan zo'n festival en een tent. Ja, jij vindt dat vreselijk en ik vind dat ook ja medium. Maar het voelt minder vakantierig,
ja.
Omdat je niet in een huis zit met elkaar.
Ja.
En een huis aan de ene kant is dat natuurlijk veel luxer en relaxter. Er is een bad met badkamer, er is gewoon een heel chille keuken, heel lekkere banken waar je op kan luisteren. Maar het voelt dus wel veel meer soort officiëler, want we zijn met elkaar dan op vakantie of ja. Zo. En dan ook dus nog in een totaal random gezelschap. Want de meeste mensen die... Sommigen zijn wel een beetje vrienden met elkaar. Maar de meeste mensen niet.
Mm-hmm.
Dus het is een soort van ook niet 1 vriendengroep. Het zijn gewoon allemaal een soort losse vlodders.
Het kan heel goed gaan.
Of... En omdat ik natuurlijk iedereen heb meegevraagd, voel ik me super verantwoordelijk.
Ben jij eindverantwoordelijk?
Ben ik eindverantwoordelijke? Nou, ik denk dat ik gewoon iedereen heel veel drugs ga voeren. Dat wordt mij.
Dat is een goed idee. Dat is altijd een goed idee.
Nee, helemaal niet. Maar het is wel zo dat ik opeens daar zo over na ging denken van, oh ja, vrienden op vakantie, dat voelt voor mij dus toch vooral heel erg iets wat je vroeger deed als tiener zijnde. Of tenminste ik.
Mm-hmm.
Dus ik ben meerdere keren met mijn toenmalige beste vriendin, ben een keer met haar met z'n tweeën naar Turkije geweest. We zijn een keer met haar vader en diens vriendin naar Frankrijk gereden. We zijn een keer met mijn moeder en losse vlodders naar Vlieland gegaan. Dus met haar ging ik dan best wel vaak op vakantie. Dat was soms heel leuk, heel vaak ook echt best wel drama. Dat zij zo, dat we dan hele ruzie hadden. Dat zij dan echt zo huilen met haar moeder ging bellen en zo. En dat soort echt niet leuk was eigenlijk. Maar dat ik dat dus daarna, ik ben 1 keer met de vriendengroep van mijn ex naar Frankrijk gegaan. Dus dat was dan wel echt, en dat was ook met 6-7 mensen of zo. Dus dat was een beetje zo hetzelfde als nu. Maar voor de rest heb ik dat ook gewoon dus nooit echt gedaan. Jij?
Wat raar.
Ja.
Oké.
Ik had een vriendengroep waarmee we dat jaarlijks deden. Dan zo'n weekend weg, echt met een man of 20.
Oh.
En dat ging bij mij goed. Niet echt. Nee, het ging niet goed.
Nee?
Nee, want ik had toen verkering met Koen. Nou, dat was drama.
Ja.
Dus ja, dat was daar ook drama. En later was ik dan altijd met Sjors. En dat was heel leuk. Dus dan is het 2 of 3 jaar wel goed gegaan.
Ja.
En dan sliepen wij altijd lekker samen. En dan trokken we wel een beetje ons eigen plan. Als in, nou, we trokken gewoon ons eigen plan. En het is ook fijn als je met iemand bent waar je geen ruzie mee maakt en die je niet haat.
Ja.
Maar ja, ik in zo'n groep is gewoon, het is gewoon wachten tot het misgaat. Ik kan dat helemaal niet aan. Want ik moet gewoon ergens op een dag alleen zijn.
Ja.
Want anders laat ik niet op. En dan ben ik overprikkeld. En dan wordt het gewoon heel vervelend.
Ja.
Dus en ook ben nog met het gezin op vakantie geweest een paar jaar geleden. Dus ook alweer 6-7 jaar geleden. En dan val je echt meteen weer in
oude patronen.
Dus toen was ik gewoon een puber van 14 die mijn ouders haatte.
Oh, vreselijk.
Dat kwam weer helemaal naar boven borrelen. En ik hou wel van, ik vind het wel altijd leuk met rinsen en met de kinderen en zo. Maar iedereen bij ons gaat gewoon heel erg zijn eigen gang.
Maar je bent ook wel met gewoon Daan en Jack vaker weg geweest, toch? Je beste vrienden, of maar 1 keer was dat. Ik weet alleen maar alle kakverhalen, wc-verhalen, kotsen, kak.
Ja, vind ik wel fijn. Alleen dan ook heb ik in die samenstelling heel veel tijd voor mezelf nodig. Ja. Dus we zijn naar Thailand geweest. We zijn naar Indonesië natuurlijk. Dat soort dingen. Op een gegeven moment moet je mij gewoon met rust laten.
Ja.
En ik vind het dus moeilijk om me aan te passen aan waar gaan we heen? Wat gaan we doen? Weet je wel, ik vind het moeilijk om dan. Ja, en dat was zo heel lekker toen ik met Rins in Indonesië was. Dus een soort van, ja, het zijn jouw routes, dus bepaal jij maar of zo. Terwijl, ja, het was ook gewoon zijn vakantie. Ja. Maar ja, hoe groter de groep, hoe moeilijker het wel wordt voor mij.
Ja, ja, ik herken het heel erg dat ik ook die tijd nodig heb. Mm-hmm. En ik denk dan wel, dat is gewoon wel fijn aan zo'n festival. Dat je natuurlijk, kijk, daarin kan je natuurlijk ook. Je gaat nooit de hele tijd met de hele groep er overal naartoe.
Nee.
En ik vind het heel fijn dat ik gewoon in principe. Wij zijn het enige stel in die groep. Wat ik aan de ene kant voel het een beetje gek. En aan de andere kant vind ik dat ook wel chill.
Ja.
Want daardoor kan je ook. Gaat het misschien ook wel natuurlijker dat je soms even met z'n tweeën gaat. En dat we wel natuurlijk allemaal gewoon. Of in ieder geval in tweetallen gewoon een eigen kamer hebben. Mm-hmm. Dus dat. Ik denk dat dat ook gewoon relaxed is. En ik heb er gewoon heel veel zin in. En ik zie het ook gewoon wel als een soort van interessant sociaal experiment of zo.
Ja.
En het voelt wel gewoon weer even. Zeg maar ook waar we het vorige week over hadden. Dat ik gewoon bij heel veel dingen denk. Ugh, geen zin in. Of geen energie voor. En dat ik dus dit wel weer even een soort van. Leuke nieuwe prikkel vindt. Omdat het dus gewoon even als totaal iets anders voelt.
Ja, snap ik.
En het voelt ergens ook een beetje gewoon al als mijn verjaardag. Want het zijn wel allemaal gewoon mijn vrienden.
Ja, dus gewoon iedereen zonder ik.
Ja.
Ja.
Grapje. Jezus. Nou, ik zal je elke dag facetimen daar.
Nee.
Nee.
Nee, graag.
Oh ja, nee ja, ik ja.
Nou, we hebben natuurlijk ook wel. Ik ga natuurlijk echt al 15 jaar naar Oerol met dezelfde groep.
Oh ja.
Maar dat is dus sinds 4 jaar heb ik ook een eigen hotel. Dat doe ik niet meer mee in het huishouden.
Ja.
Nee.
Ja, ik weet dus gewoon echt niet. Ik ben gewoon heel benieuwd. Ik weet gewoon niet hoe het nu in mijn. Zeg maar gewoon nu zijn op mijn 32e. Hoe ik hier. In gaan navigeren of wat ik ervan vind of hoe het gaat.
Ja.
Dat is gewoon zo grappig dat het zo erg. Maar ook eigenlijk inderdaad best wel raar. Want er zijn natuurlijk heel veel mensen die altijd met hun vrienden op vakantie gaan. Die dat gewoon een soort van vaste prik.
Mm-hmm.
Dat is gewoon voor mij, ja, dan inderdaad meer festivals. Maar dan ook meestal gewoon maar met één vriendin of zo in een tent.
Ja.
Vorig jaar met Lizzie en Stijn. Dat was eigenlijk de max.
Ja.
Ik ben zeer benieuwd hoe het nu met 5 anderen gaat.
Ik ben heel benieuwd. Ik ben ook benieuwd wie je hebt gekozen.
We'll report back.
Ja.
Ja, dat zou ik nog maar een keer vertellen.
Ik wil het graag hebben. Over de Sephora-cultuur.
Oh ja.
Ik kreeg een filmpje doorgestuurd via Instagram van Maxim Hartman. Ik weet geen idee waarom hij dat naar mij stuurde. Waarschijnlijk denkt hij, vindt hij me eruit zien als een clown of zo. Maar dat ging dus over. Jij bent naar Parijs geweest.
Ja.
Het succesverhaal Parijs. Succesverhaal Tatjana in Parijs. Ja, Netflix, bel die meid. Dat zou ook zo'n hele depressieve. Dat je zo Emily in Paris. En dan zo Tatjana in Parijs.
Best wel een vibe. Ik kan hier wel een serie over schrijven hoor. Kom mee.
Ja.
Goed idee.
NPO, doe eens wat goeds.
Ja, doe eens wat goeds.
Doe eens wat goeds. Doe eens iets leuks. Maar dat was een filmpje over 2 podcasters in Amerika, geloof ik. Hele leuke vrouwen. En die hadden het over. Oh my god, ben je wel eens in de Sephora geweest? En wat zie je dan?
Ja, wat gebeurt daar?
Wat gebeurt daar? Nou, leg jij het even uit.
Ik was dus. Jij had mij wel geïnspireerd. Want jij zei opeens van. Moet je niet ook naar de Sephora gaan? Ik dacht, Sephora, wat is het ook alweer? Oh ja, die make-up winkel. Of tenminste, cosmetica, make-up. Je hebt er ook verzorgingsproducten, maar het gaat vooral om de make-up. Je hebt er allemaal merken die je dus niet echt op heel veel andere plekken hebt. Zoals Fenty van Rihanna en Drunk Elephant en et cetera, et cetera. En toevallig liep ik er op een ochtend langs, toen het net open was. Toen dacht ik, het ziet er nu best wel rustig uit. Dus ik ga gewoon een keer mijn slag slaan.
Mm-hmm.
Ik helemaal op fucking TikTok kijken. Want het is inderdaad, dat zit ook in dat filmpje dat jij... ook aan mij had doorgestuurd.
Ja.
Dat het dus echt een TikTok-trend is geworden onder tieners.
Ja.
Dus als je dus ook op TikTok zoekt, dan vind je echt miljoenen video's. Waar mensen dus ook een soort allemaal tutorials of gaan laten zien wat ze daar dan hebben gekocht. Maar dat zijn inderdaad echt kinderen die dat dus laten zien.
Mm-hmm.
Anyway, ik heb daar wel inspiratie uit gehaald. Ik had op een gegeven moment een soort lijstje waarvan ik dacht, oh, dit moet ik allemaal kopen. Waaronder deze.
Ja, maar ik dacht net dat jij je lip had laten opspuiten.
Ja, het is dus gewoon liplos.
Oh, zie je, je bent gegrepen.
Ja.
Je bent gegrepen.
Maar goed, ik ben geen tiener. Want wat er inderdaad gebeurde, en dat is ook wat er in dat filmpje zat wat jij zei.
Ja.
Ik was daar binnen. Het was volgens mij dus 10:00 ochtends. Het was net open. Nou, eerste 5 à 10 minuten was ik inderdaad gewoon lekker rustig aan het rondkijken. Opeens komt er een soort horde met allemaal inderdaad fucking jonge mensen. Ook wel gewoon twintigers, moet ik zeggen. Maar ook echt ja, kinderen die wel al die heel hevig opgemaakt waren. Dus ze kwamen daar helemaal opgemaakt aan. Mm-hmm. Inderdaad, 11, 12, 13 jaar, denk ik. En die gewoon een soort van... met een mandje en een soort overal rondkrioelde. Precies wisten wat ze moesten pakken ook.
Ja.
Natuurlijk vooral in het Frans. Ik verstond niet echt wat ze zeiden. Maar ze waren heel druk aan het praten. Waarschijnlijk al een soort van inspiratie aan het uitzetten. I don't know. Maar gewoon... en ze, kijk, ik weet niet of jij nog weet hoe jij gewoon was als tiener. Maar ik...
Nou, precies. Daar wilde ik het over hebben. Want ik zag haar... Ik bedoel, ik zie die meisjes nu...
Ja.
Ja, het ziet er waanzinnig uit.
Wij kunnen niet make-uppen zoals zij kunnen make-uppen.
Alleen, het klopt niet.
Nee, want ze zijn gewoon kinderen.
Ja, je ziet een volwassen gezicht op het gezicht van een meisje van 10, 11. Ja. Dat. En ja, inderdaad, toen dacht ik na, wat had ik voor make-up op die leeftijd? Nou, dat waren die drie potjes van de HEMA die je op elkaar schroefde. Wat dan als je dat opsmeerde en daarna werd dat zo, ging dat helemaal klonten en zo in dat huidplooitje zitten.
En het was en voor je ogen en voor je wangen en voor je lippen. Een soort van, je kon het overal opsmeren.
Ook zeg maar, ja, lichtblauw. Echt smerig.
Een soort viezig bruinig.
Ja, ja.
Terwijl je dan zag je er soort van als je oma uit, waar je dus ook inderdaad elf was of zo.
En ik had make-up van Miss Sporty. Oh ja, weet je dat ook nog?
Ja.
Van die donkerblauwe lipstift ook. Ja, wat
los heel veel.
Oh, heel veel.
Mega plakkerig.
Ja, en ik dacht dus... en, weet je wel, als je kijkt naar wat bij ons een trend was. Het lijkt een beetje alsof de speelgoed gadgets, dus de... wat voor ons Tamagotchi was. En je had ook op een gegeven moment zo'n soort palmtop ding. Weet ik veel. Of een pen met een pluimpje eraan.
Met soort fluffy dingen.
Dat.
Of gewoon een Walkman of zo.
Inderdaad, dat een beetje dat zo'n Sephora, dat het nieuwe...
Dat moet je hebben, want dan hoor je erbij.
Ja. Precies. En dat was ook heel grappig. En dat zeiden die meiden ook. En ik ging dat even filmpje, opzoeken op filmpjes. Dat je dus soort... influencer tieners ziet praten over oogcreme en over vitamine voor
C,
dit
serum.
En voor anti-age dingen. Ja. Ik hoorde dus een 10-jarige iets zeggen over anti-age dingen en ik dacht, what the fuck?
Ja, dat is wel, want kijk, ik denk dat het van alle tijden is dat je gewoon het gevoel hebt en dat zie je al bij je moeder of bij mensen of weet je ouderen. Dus aanzienlijk oudere vrouwen in je omgeving, volwassen vrouwen.
Waarom kijk je nou naar mij?
Ja, schat, jij bent een oudere vrouw in mijn leven. Hoe je het ook bent verkeerd. Jij blijft altijd ouder dan ik.
Mm-hmm.
Gelukkig heb je botox, dus je ziet er jonger uit.
Niet
maar,
meer.
Nee, weet ik. Nou, je ziet het meteen.
Het gaat niet meer terug.
Anyway. Nee, maar dat je als kind al, dat je gewoon wil zijn als de volwassen vrouw in je leven. En die hebben vaak make-up en bepaalde kleding. En je gaat vroeger als kind ook al de hakken van je moeder aan, et cetera. Dus dat is niet iets nieuws. Maar waar het wel begint te veranderen, is dat dus door social media, door influencercultuur, veel jongere kinderen en tieners al die voorbeelden zien van inderdaad anti-aging of ook plastische chirurgie.
Echt heel slecht.
Dikke lippen. Ook. Dus dat vond ik dus in die Sephora. Zaten allemaal van die jonge meiden. Zaten met, nogmaals, dit is inderdaad een lipgloss. Ik heb het ook gekocht, maar ik ben 32. Die een beetje doet lijken alsof je lippen dus een beetje opgespoten zijn. Het tingelt ook. Mm-hmm. Het is dat effect. Maar je zag die meiden met die lipgloss en daaromheen nog helemaal zo liplinerrand maken. En dat je aan de ene kant precies wat jij zegt, denkt van, oh, het ziet er eigenlijk best wel goed uit. Je bent hier goed in.
Ja.
Omdat je 1000 TikToks per dag in waarschijnlijk over kijkt. Maar het is gewoon, als je er langer over nadenkt, net als met die anti-aging, het is fucking verneukeratief dat zulke jonge meiden hier nu al mee bezig zijn. En dat is weer dat hele geïnternaliseerde schoonheidsideaal is. Of, daar moet je aan voldoen. En dat je daar dus ook gewoon niet echt meer aan kan onttrekken waarschijnlijk. Omdat dus inderdaad alle meisjes in je klas doen en dat hebben. En dat gewoon het nieuwe normaal is geworden.
Ja, en ik zat ook laatst naar de dochter van Rins te kijken die zich aan het opmaken was. Toen dacht ik, je bent hier gewoon beter in dan ik.
Ja.
Terwijl ik doe dit al 20 jaar.
Ja.
En jij 1 of 2 jaar. En je bent er gewoon beter in.
Ja, maar dat is omdat je dus... Ja, nogmaals, ik zie dat al in mijn algoritme. Terwijl ik er dus niet eens actief naar zoek.
Ja.
Maar je ziet gewoon zoveel mensen die natuurlijk gewoon... En het is helemaal niet... Ik vind het ook... Het is ook vet en het is ook gewoon wat er gebeurt. In onze tijd had je ook bepaalde schoonheidsidealen. En mensen die met weet je wel, ja, weet ik veel, cosmetica of kleding of stijl bezig waren. Dat is ook nogmaals, dat is niet alleen maar van nu, maar het is wel de gradatie daar waarop. En dat het dus op zulke jonge leeftijd gewoon normaal is dat je ook voor. Want dit is ook fucking duur, hè?
Mm-hmm.
Ik heb gewoon daar, ik heb volgens mij. Nou, ook wel best wel veel gekocht, maar ik heb €140 afgerekend.
Wow.
Ja, en wel ook een soort parfummetje, klein. Dus, maar alsnog.
Ja, veel.
Het is gewoon, het is echt duur. En het is dat daar dan al zoveel geld naartoe gaat, dat een op die leeftijd al normaal is, dat je in plaats van een Tamagotchi van, wat was het toen, 15 gulden of zo.
Ja, zoiets.
Dat je dan daar zelfs voor moet sparen. En dat dat dan een uitzondering is. Dat je dan nu voor zoveel geld gewoon make-up aan het kopen bent op je 11e.
Ja.
Of dat van je ouders krijgt. Dat is gewoon best wel een lijpe ontwikkeling.
Ja, ik ben er ook geweest met Teddy. En die, ja, die was gelukkig wel dat die al zo keek van, wow, wat is dit voor plek? Want het was het krioelde gewoon, ja, van mensen. Dus die was er ook wel snel soort overprikkeld en
klaar mee.
Klaar mee?
Gelukkig.
En toen.
En zij is ook wel iets ouder, ook al.
Ja, zij is iets ouder. Zij is niet 11.
Nee.
Dus ze is 34.
Je leuke stiefdochter van 34.
Ja, goed. Goed. Nou, dat wilde ik gewoon even zeggen. Ja. Ik volg het met verbazing. Dat is, ja, een beetje de conclusie. Goed. Ik ga iets indrukken.
Tips. Nou, ik heb weer een boekje. Surprise. Namelijk het boek Brieven aan Olga. Het is van Jan Wolkers. En het is een bundeling met allemaal liefdesbrieven die hij heeft geschreven naar zijn grote liefde. Of een van de grote liefdes, Annemarie Nauta. Mm-hmm. Dat is ook, zeg maar, degene op wie Olga in Turks Fruit gebaseerd is. En het zijn allemaal. Het is echt een prachtig boek. Heel vet vormgegeven. Hardcover. Een hele vette omslag. Kijk, jij vindt het ook echt geweldig.
Ja.
Heel mooi. Hebben de mensen niks aan, maar Google maar. Ja. En het zijn dus allemaal brieven, veel brieven die hij in Parijs schreef toen hij daar aan het werk was. En zij was toen hier in Nederland, volgens mij Amsterdam. En het zijn gewoon, ja, het zijn prachtige brieven om te lezen. Heel erg over liefde. Hij schrijft natuurlijk mega zintuigelijk. Dus ja, ook veel over seks, maar ook over hoe hij bijvoorbeeld Parijs beleeft. En over zichzelf, over haar, gewoon over het leven. En het is gewoon zo vet ook vormgegeven. Want je ziet enerzijds, zeg maar, het is allemaal gewoon ook uitgetypt, alle tekst. Maar je ziet ook gewoon de originele brieven. En allemaal foto's. En hij was natuurlijk ook echt een heel, ja, ook een kunstenaar, dus ook heel mooie illustraties. En het is echt zo'n boekje. Ik ga nu morgen, daarom ben ik het nu aan het herlezen eigenlijk. Mm-hmm. Ik ga morgen een schrijfworkshop liefdesbrief geven bij het Amsterdamse Museum. Heel leuk.
Oh, wat leuk.
Heel leuk. En dus ik dacht, nou, ik ga gewoon helemaal weer even zo in briefwisselingen van grote literaire namen duiken. En ja, het is echt, echt genieten. Dus,
goed.
Dus het is ook zo'n boek, ik ben nu heel veel aan het lezen, maar die je er gewoon soms even zo bij pakt en dan even een paar brieven leest. Als je gewoon even iets moois wil lezen of even geïnspireerd wil raken.
Ja, Jan Wolkers, seks en sap, zei een keer iemand. Altijd. Seks, sap en lichaamsvloeistoffen. Ja.
Lichaamssappen, lekker. Nou, wat is jouw tip?
Nou, ik heb een hele andere soort tip. Ik heb de driedelige docu American Nightmare, staat op Netflix.
Mm-hmm.
En dat gaat over, de docu begint met een man op het politiebureau en die zegt, gisteravond is mijn vrouw ontvoerd. Toen wij 's nachts op bed lagen. En die komt met een heel raar verhaal. Dat er iemand in een wetsuit binnenkwam. En een laserpistool die een camera ophing in het bed. En die ze hoestdrank lieten drinken. En nou, dat ze daarom allerlei, ja, hele rare en weirde dingen moest doen. En uiteindelijk is die vrouw meegenomen. En je ziet dat.
Ja.
De politie meteen denkt, ja, doei gast, je hebt gewoon je vrouw vermoord. En ja, dat.
Wow.
En dan duikt die vrouw opeens weer zomaar op, ergens in een dorp. En, en dan gaat het dus eigenlijk over wat is hier gebeurd. En wat goed is om te weten is dat de film Gone Baby met Ben Affleck op dat moment ook net uit is. En daarin, dus die case lijkt heel erg op wat er in die film zich afspeelt. En in die film speelt het zich af dat een vrouw zet haar eigen ontvoering in scène omdat haar man vreemd gaat. Nou, en dan zie je eigenlijk hoe de politie dit behandelt.
Dat is Gone Girl, toch? Of niet?
Ja, Gone Girl.
Oh ja.
Heb ik Gone Baby heb ik opgeschreven? Ja, oh, ja, maar Gone Girl.
Ja, maakt uit. Ja. Dat is echt ook zo'n vette film.
Ja. Nou, en het is, gaat dus eigenlijk over, ja, heel erg over beeldvorming, over ja, horror scenario's en over ja, echt heel weird. Het is echt een hele goede serie. Ik was er wel bij in slaap gevallen, maar ik was heel brak. Maar het was zo goed dat je zo, dat ik al wist hoe het afliep, maar dat ik dan toch nog de delen die ik in slaap was gevallen, zo ging terugkijken.
Terugkijken. Oh, nou, dat zegt wel heel veel. Goeie, ja,
absoluut.
En dan.
Dus ja, de docu American Nightmare is mijn tip.
Ja. Nice. Nice, nice, nice.
Het luisteraarsbericht.
Het luisteraarsbericht. Het is een lange, dus we gaan hem even opknippen.
Ja.
Oké. Lieve Tatjana en Malou, vragen beantwoorden ze bij meerdere podcasts, maar dit is zo'n specifieke vraag, die kan ik alleen aan jullie stellen. Dus ik hoop echt van harte dat jullie deze willen behandelen. Ik denk dat dat voor veel anderen interessant is. Ik ben Marieke en ik ben 28 jaar oud. Ik ben in mijn leven heel vaak helemaal vastgelopen. Voor mij is/was hulp zoeken een hele hoge drempel. Maar toen het echt niet meer ging, lees kon alleen maar huilen de hele dag, kwam ik via de praktijkondersteuner, dikke tip, terecht bij een instelling die dan onderzoek ging doen. Dit was sowieso altijd een ingewikkeld traject, want ik werd van het kastje naar de muur gestuurd. Elke keer zei een instelling, nee, ze past net niet hier in onze aanname, dus ze moet daarheen. Zo ging het steeds door. Dit vond ik erg pijnlijk om te zien. Ik snap dat ze bepaalde expertise willen hebben, maar zo werd ik echt nergens geholpen. Uiteindelijk heb ik de huisarts gevraagd de verwijsbrief te veranderen. Minder OCD-achtig en angststoornis. En zo werd ik aangenomen ergens. Dit traject heb ik 3 keer doorlopen en ik heb 3 keer net voor de uitslag besloten om te stoppen. Ik kon het gewoon niet aan om gelabeld te worden met een persoonlijkheidsstoornis. Dit vind ik zo'n heftig woord.
De 4e keer.
Trouwens, dat zeg ik niet. Dat staat in de brief. Het komt hier een soort van.
Don't judge me van
Tatjana. Ik trek het woord persoonlijkheidsstoornis niet.
We lezen hem letterlijk voor. De 4e keer heb ik het traject wel doorgezet en kreeg ik de uitslag ADHD en angststoornis. Ik geloof het allebei direct en ik wist dat eigenlijk al lang. Ik kon toen workshops volgen over ADHD en hoe je dingen aan kan pakken. Ik had er alleen echt niets aan. Ik heb mijn leven zo aangepast dat het voor mij werkbaar is. Zo eng en bizar gestructureerd dat ik van deze workshop eigenlijk niets leerde. Ik had andere leerpunten. Ik merkte dat ze bij de instelling waar ik dus zat, de psych, dat ze daar eigenlijk niets mee konden. Ik had het net aangegeven en toen werd ik onverwachts zwanger. Ik kwam toen na heel lang wachten terecht bij een poppoli, omdat ik met mijn angststoornis en ADHD de zwangerschap en bevalling absoluut niet kon overzien. Toen ik daar kwam en mijn verhaal deed, zeiden ze, we willen graag een autisme- en dwangstoornis, OCD-onderzoek doen. Toen heb ik aangegeven van, lieve zorgverleners, ik moet over 2 maanden bevallen. Dit lijkt me niet het moment. Ik heb nu hulp nodig. Toen heb ik EMDR gekregen om trauma's uit mijn jeugd en de toekomst, dat kan dus, bizar hè, te verwerken. Wow. Ze hebben het autisme en OCD-onderzoek toen op een laag pitje gezet. Na de bevalling kwamen ze daar direct op terug. En ik merkte dat ik gewoon niet weet of mij dit iets gaat brengen. Ik begrijp heus wel waarom ze hieraan denken. En ik zie zelf ook echt wel de eigenschappen van autisme, OCD. Maar ik wil gewoon therapie die mij doet groeien als mens. Ik ben daar dus toe gestopt, poppoli. Ook omdat ik echt geen klik had met de psycholoog.
Je kon niet bij 2 instellingen tegelijk ingeschreven staan. Dus bij psych zit ik dan ook niet meer. Ik merk dat ik momenteel weer zo gigantisch last heb van mijn ADHD dat ik echt hulp wil hierbij. Ik kan de overprikkeling gewoon niet aan. Ik kan simpele basale dingen niet. Ik doe domme en soms zelfs gevaarlijke dingen. Maar als ik mij aanmeld, dan weet ik zeker dat ze weer willen starten met onderzoek naar autisme/OCD. Het is niet dat ik het niet, dat ik het per se niet wil, hoewel ik met bijna niemand heb gedeeld dat ik ADHD heb, maar iedereen het wel denkt en soms zegt. Maar ik wil gewoon echt therapie waar ik mee verder kom. Daarom mijn vraag aan jullie. Wat doen jullie in therapie? Is het ook zo dat je alleen maar praat? En hoe leer je dan nieuwe dingen en hoe brengt het je inzichten? Wat heeft jullie verder gebracht? Herkennen jullie dit beeld van continu onderzoek willen doen naar mogelijke stoornissen? En wat zouden jullie adviseren? Naar wat voor soort instelling moet ik op zoek? En hoe noem je therapie die je handvatten geeft om het leven beter aan te kunnen? Ik heb overigens geen brede portemonnee, dus het moet iets zijn wat betaalbaar is of vergoed wordt. Ik probeer trouwens ook boeken te lezen om mezelf te ontwikkelen over zelfontwikkeling, ADHD, et cetera. Groetjes, Marieke. Niet mijn echte naam.
Oké, Marieke, niet je echte naam.
Heel veel vragen.
Heel veel vragen. Kijk, wat ik heel prettig vond, helemaal als het gaat over die ADHD en autisme. Kijk, ik vond het wel heel prettig om daar alles over te weten. En ook om iemand anders daar het licht over te laten schijnen over mijn gedrag. Want het is uiteindelijk zo'n diagnose. Het is wat je er daarna zelf mee doet.
Ja.
Ik bedoel, ja, je hoeft het niet te delen met mensen. Je hoeft geen stempel op je voorhoofd te krijgen. Ik kan alleen maar praten uit mijn eigen ervaring. Ik vond het heel verhelderend om te horen. En om me ook gezien te voelen en ook dingen te herkennen. En ik heb ook het idee dat dat bij jou ook zo is wat betreft die ADHD. En verder heb ik dat dus ikzelf dat gecombineerd met cognitieve gedragstherapie. Omdat je zo kijkt naar je eigen gedrag en hoe je daar zeg maar gepersonaliseerd met al je stoornissen en
valkuilen
ja. en labels en weet ik veel wat daar het beste mee om kan gaan. Dus daarin voelde ik me juist helemaal geen nummertje. Wat je misschien bij het krijgen van zo'n diagnose wel zou kunnen voelen. Van nou bam, sticker erop en dit is het en succes ermee in de wereld. Maar om dat te combineren met die cognitieve gedragstherapie kon ik juist heel erg verder komen. En helemaal als het gaat over ontprikkelen, overprikkelen, dwangneuroses. Ja, that's my name. Ja. En dat had vaak toch wel een andere... het heeft wel te maken met ADHD en autisme. Maar het heeft ook te maken met de situatie die ik voor mezelf altijd creëerde. En dat heb ik daar heel erg geleerd.
Ja, en ik denk ook dat je zegt zelf dat je heel erg in het hier en nu met dingen waar je nu tegenaan loopt mee aan de slag wil. Maar dat kan dus juist, denk ik, heel goed als je jezelf zo goed mogelijk kent, in kaart brengt en je specialist dat ook kan doen. En daar is het juist soms fijn voor. En dan gaat het inderdaad niet specifiek om die labels, maar wel om dat soort onderzoeken allemaal dus wel te doen en echt in kaart te brengen. En dan te kijken wat een passende therapievorm voor jou is. En ik denk dat het alleen maar kan als je wel al die kanten van jezelf zeg maar daarin meeneemt.
Ja.
Ik heb ook cognitieve gedragstherapie gehad. Ik doe nu ook een soort, dat is een combinatie van EMDR en meer schematherapie. Wat ook heel erg enerzijds gaat over schema's die je vanuit je kindertijd en trauma's et cetera meeneemt. Maar ook juist hoe die heel erg in het hier en nu uiting krijgen. En hoe je dat daar dus dingen naast kunt zetten eigenlijk.
Mm-hmm.
Ik denk dat is in ieder geval voor mij heel erg helpend. Maar ik vind wel, ik snap heel erg de vragen die je stelt. Maar het is natuurlijk zo persoonlijk. Ook omdat we allemaal gewoon anders zijn en van andere dingen last hebben. Of andere uitdagingen hebben en andere hulp vragen. Dus ja, wij kunnen nu precies zeggen waar wij het aan hebben gehad. Maar dat kan voor iemand anders in ieder geval, het is ook heel erg moment gebonden natuurlijk, tijdsgebonden.
Mm-hmm.
Ik heb therapieën gehad 10 jaar geleden waar ik nu niks meer aan zou hebben. En dingen die ik nu aan het doen ben, had ik 10 jaar geleden niet kunnen doen. Omdat ik er gewoon niet aan toe was. Dus daarin heeft niet zoveel zin als wij nu een soort lijstje gaan geven van oké, ga dit doen. Maar ik denk dat je vooral inderdaad, dat is mijn grootste ding ook als ik deze brief lees, gewoon niet te bang zijn. En ik snap dat je bang bent om in hokjes gestopt te worden of om labels te krijgen. En dat je soort van dat alles daar wordt aangehaald. Hoe noem je dat? Aan vast wordt gehangen. Ik kom even niet op mijn woorden, maar conclusies aan worden verbonden. Want soms is dat ook zo. Dat is natuurlijk ook wel de maatschappij in waar we leven. Dat het gewoon heel makkelijk is om soort iemand in een hokje te duwen en dat. Maar ik ben het vooral heel erg eens wat jij zegt, Malou, van het gaat echt om hoe je er zelf daarna mee omgaat. En hoe je het ook in je voordeel, zeg maar, kan gebruiken. Ja. En ik denk ook, als ik. Ik heb dan misschien niet iets van dwangneurose of zo, maar de dingen waar ik mee worstel, wat mijn uitdagingen zijn, hebben vaak heel veel met elkaar te maken. Dus ik denk ook, jij, de briefschrijver, koppelt best wel dingen ook los van, oh, dit is mijn ADHD, dit is mijn misschien autisme of dit is mijn OCD. Maar ik denk dat daar best wel veel kruisverbanden ook, zeg maar, zitten.
Ja, zeker.
Dus dat het daarin ook gewoon fijn is als je het allemaal gewoon een keer er wel laat zijn en kijken wat er dan, zeg maar, kan gebeuren en hoe het je gewoon eigenlijk alleen maar kan dienen.
Ik had deze brief 4 jaar geleden kunnen schrijven.
Hmm.
Want ik zat natuurlijk ook met en een angststoornis en een trauma en heel druk en alles op kleur en alles netjes zetten en heel nerveus worden als dat niet zo en smetvrees en alles.
Mm-hmm.
En ik denk dat eigenlijk wat me het meest heeft geholpen is dat je uiteindelijk hulp krijgt van iemand waar je heel goed bij voelt. En ik vind het ook heel goed om te lezen dat je zei, ik had geen goede klik met deze psycholoog of deze therapeut. En dat is natuurlijk ontzettend belangrijk. Dus mocht je huisarts daar wel een hele goede klik mee hebben, is dat denk ik gewoon weer stap 1.
Ja.
En ja, wat jij zegt is ook heel goed dat. Dat niemand is hetzelfde. En voor iedereen werken andere dingen anders. En mijn therapie zou ook niet weer opnieuw werken. Dus wij kunnen jou niet vertellen wat je nu moet doen. Behalve,
Wat jij precies zegt. Behalve inderdaad als startpunt dat je je gewoon veilig en goed bij iemand voelt. En het gevoel dat iemand je echt wil helpen. En het is natuurlijk, ik snap dat het heel naar is als je zo vaak van het kastje naar de muur bent gestuurd. Dus dat...
Ook wat zo irritant is, is dus als je op zo'n cursus zit en je krijgt allemaal open deuren voorgeschoteld.
Ja.
Daar zou ik ook echt een hele slappe pik van krijgen.
Ja of dus het gevoel van dit heeft voor mij nu echt... dat je kan soms voelen, dat heb ik ook wel eens in therapie gevoeld... Dit werkt voor mij nu echt niet.
Ja, alleen, inderdaad.
En dat is inderdaad echt een vervelend gevoel. Maar ik zou wel proberen een soort van het grotere perspectief te zien. Van oké, maar alsnog kunnen er dan misschien dingen zijn die wel helpend zijn. Of ja, toch proberen echt een lange adem te hebben. En dat, ik vind dat ook moeilijk om te zeggen. Want als je gewoon in echt een kut situatie zit. Of je merkt dat je gewoon tegen heel veel dingen aanloopt. Dan is dat heel makkelijk gezegd. Van nou, lange adem hebben. Dan kom je vanzelf wel bij iemand, weet je wel, die je kan helpen. Maar uiteindelijk... Ja, helaas is het zo dat passende hulp gewoon niet zo vanzelfsprekend is. En dat je daar soms echt in moet investeren om iemand te vinden waar je wel helemaal gezien en gehoord voelt en alles aan kan gaan hierin.
Ja, en diegene moet ook weer de tijd krijgen om jou goed in kaart te kunnen brengen.
Ja.
Dus je gaat jezelf sowieso herhalen.
Ja.
Waar je ook terecht komt, je gaat je heel erg herhalen.
Ja.
En ik zou het persoonlijk wel graag willen weten als mensen... zouden zeggen, hey, denk hier eens aan, denk eens aan autisme, denk eens aan dat. Maar ja, ook dat is gewoon weer heel persoonlijk.
Ja.
Maar weet in ieder geval dat je je nergens voor hoeft te schamen. Of je het nou wel wil weten of niet weet, of je het nou wel hebt of niet.
Ja, en ik denk ook, want je zegt net ook in die brief, dit is een goede, wat je nog zegt over niet schamen, van dat je het dan dus niet met mensen in je omgeving deelt. En ik weet natuurlijk niet wat daar de reden voor is. En daar mag je natuurlijk ook helemaal je eigen keuze in maken. Maar daarin kan het soms misschien ook wel helpen, in ieder geval ook voor de time being, als je dus nog niet de meest passende hulp hebt, dat je het toch wel met mensen in je omgeving ook erover hebt. Vooral als je ook zegt dat je gewoon merkt dat je soms van je eigen gedrag schrikt of zo, dan is dat... zou ik dat wel in ieder geval proberen om te kijken of er mensen in je omgeving zijn die je misschien al iets meer kan toelaten hierin en het hierover kan hebben. Vooral ook als je hier ook allemaal boeken over leest, kan het best wel fijn zijn om daar gewoon dan ook misschien een beetje over te sparren of zo.
Mm-hmm.
En kijken of je daar misschien ook al dan misschien nieuw inzicht in krijgt, of ook in je hulpvraag of waar je precies naar op zoek bent in therapie.
Helder.
Oké. Heel veel succes. Zet hem op.
Zet hem op, Marieke. Met je echte naam. Dit was de 134e aflevering van Tussen 30 en Doodgaan. Wil je met ons samenwerken? Dat kan.
Dat kan zeker.
Graag zelfs.
Dan kan je mailen naar tussen30en doodgaan@gmail.com, naar you of Amanda.
Mm-hmm.
Blijf ons mooie levensvragen insturen via onze Insta-DM. @tussen30en doodgaan. Of ook via de mail. Mag allemaal. Jij bent nu lekker op vakantie als de mensen dit luisteren.
Ik ben
heel benieuwd naar al je verhalen als je terug bent.
Ja.
En... succes nog even met het laatste... Ja, jij dus niet, want jij zit lekker in Spanje. Maar voor de rest, iedereen succes met het laatste stukje winter, depressie en alles.
Later.
Doei.